We lezen vanavond opnieuw Handelingen 9, vers 6 tot en met 19.
En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar één, met name Saulus van Tarse, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man, met name Ananias, inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hij macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren.
Gods woord wordt bediend, gemeente, vanuit Handelingen 9. Voor de gasten onder ons, we volgen op dit moment het leven van Paulus. En is nu in deze achterliggende weken een paar keer gepreekt uit Handelingen 9. Vanmorgen en nu ook vanavond. Vanmorgen stonden de woorden van vers 17 centraal. En vanavond in deze dienst van bevestiging van Amstragers vers 15 en 16. Handelingen 9, vers 15 en 16. We lezen daar in Gods woord. Maar de Heere zeide tot Ananias: Ga heen. Want deze, en dat is Saulus van Tars, is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen, de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Tot zover. De serie wordt verkondigd onder het thema Paulus, een apostel van Jezus Christus. Een apostel van Jezus Christus. We letten vanavond allereerst op Paulus als een uitverkoren vat of kruik. Tweede plaats een vol vat en in de derde plaats een aardevat. Dus een uitverkoren vat, een vol vat, een aardevat of kruik. Zo mag je dat woord ook lezen. Geen siervaas, geen Chinese porseleinenvaas, waarvan je moeder of je oma zegt: blijf uit de buurt, raak hem niet aan, zodat hij niet omvalt. Die vaas kost een vermogen. Daar heb ik belangrijke herinneringen aan. Maar er staat in onze tekst vanavond heel eenvoudig een aardekruik. Om het maar gewoon door te vertalen in de termen van vandaag, zodat onze kinderen het ook kunnen begrijpen: een tupperwarebakje. Precies misschien dat plastic bakje wat je moeder vanmiddag uit de kast haalde toen er nog soep over was. En ze even voor de vraag stond: zal ik het in de pan laten zitten en vanavond opwarmen na de kerkdienst? Of bewaren voor morgen? En toen ze dat laatste besloten had, deed ze de kast weer open. En ze keek even tussen al die verschillende bakjes. De een was te klein. De ander was misschien te groot. En uiteindelijk vond ze precies het bakje dat ze nodig had. Waarin de soep gegoten kon worden en op dit moment bewaard wordt in de koelkast. Nou, gemeente, dan heb ik eigenlijk meteen de achtergrond te pakken van het beeld dat de verhoogde Christus gebruikt. Om Paulus hier te vergelijken. Een kruik. Zo eentje die je nog steeds vindt als je in het land van de Bijbel bent. Je steekt je spaar in de grond bij wijze van spreken en je graaft er een kruik uit op. Waarvan in elk huishouden in Paulus dagen, en die stonden ook bij zijn moeder thuis, verschillende stonden om allerlei spullen in te bewaren. En meestal, als het ging om een vermogende familie, werden er ook een paar kruiken bewust leeggelaten. Om in geval van nood, wanneer de gevaar dreigde, de stad ontvlucht moest worden, en alle gauwigheid, de kostbare sieraden in zo'n aardekruik te stoppen en ergens onder de grond weg te moffelen. Om te voorkomen dat het gesnapt zou worden, ontdekt zou worden door de plunderaars. En ook met de hoop dat wanneer we terug zouden komen als familie en misschien tot ons groot verdriet zouden zien dat ons hele huis is leeggeroofd en platgebrand. We toch nog weten dat daar ergens achter in de tuin die kruik verstopt ligt. Die ons weer het nodige kapitaal geeft om op te kunnen starten en een nieuw bestaan op te kunnen bouwen. Een in zichzelf vormeloos, betekenisloos, waardeloze kruik. Als je zo'n aardekruik plotseling omstoot, dan zou je moeder misschien wel even op je brommen. En vervolgens tegen je zeggen, hier heb je een paar muntjes. Haal maar even om de hoek een nieuwe. Dat beeld gebruikt de verhoogde Christus. Om Saulus van Tarse te omschrijven. Dat is het eerste gemeente wat ons vanavond moet treffen. Terwijl de verhoogde Christus als geen ander weet wie hij heeft uitverkoren om zometeen ook apostel der heidenen te worden. We zullen dat zo ook zien en ook in de komende tijd. Benoemt hij dat niet op dit moment? Hij zegt niet tegen Ananias, Ananias daar in de zaal, in dat huis in de rechte straat, daar zit een van de beste leerlingen van Gamaliel. Die man heeft een topopleiding doorlopen, met vlag en wimpel is die geslaagd. Helemaal thuis in de theologie. Je begrijpt natuurlijk wel dat ik jou daar naartoe stuur. Omdat hij in mijn oog nu echt helemaal de beste is om zo meteen een van de grootste te worden in het Koninkrijk der Hemelen. Een aarde kruik. Zo eentje die je omstoot. En dan is die kapot. Geen kruik met versieringen. Geen kruik die je in de vensterbank zet om mee te pronken. Maar eentje die je in de kast zet en alleen maar tevoorschijn haalt wanneer je hem nodig hebt. Dat beeld gebruikt Christus voor Saulus. En zonder ons één op één te gaan vergelijken vanavond met Saulus van Tars. Ik weet niet hoe het bij u ligt, maar ik durf niet in zijn schaduw te staan. Denk ik dat we ons hopelijk wel herkennen in deze lijn. Een kruik. Op enig moment deed de Heere de deur van het kastje open. En haalde twee kruiken eruit. En die zitten nu hier. Waarom? Omdat hij dat wilde. Daarom. Dat wordt nog eens een keer onderstreept, gemeente, als ik het goed lees. Tenminste, kijkt u maar even met me mee. Als Ananias zegt tegenover de Heere Jezus, Heere, weet u wel wie u bedoelt? Saulus van Tarse, heb ik het goed gehoord? Die man met die aanbevelingsbrief. Die voorgedragen werd door de hoge priester in Jeruzalem. Om alle die uw naam hier in Damascus aanroepen te vervolgen. Die macht heeft om te binden. En dan in één keer dat beeld. Ananias. Jij kijkt met jouw ogen er tegenaan. En dan kijk je naar een brief. Dan kijk je naar macht. Dan kijk je naar invloed. En dan trek je je conclusies. Maar ik zit aan de rechterhand van mijn hemelse Vader. En aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als er één iemand dat op dit moment weet, dan is dat juist Saulus van Tars. Ik knipperde even met het licht, met eerbied gesproken, en hij sloeg tegen de grond. Het is maar een kruik. Een lege kruik. We zullen straks zien, gemeente, dat Paulus dat beeld ook later, wanneer, ik weet het niet, maar Ananias of iemand anders heeft hem dat verteld, ook gebruikt en op zichzelf gaat toepassen. Hij is dus gevallen voor dat beeld. Het is niet zo dat Ananias dat hier hoort en misschien later nog een keer tegen Paulus heeft gezegd, dat Paulus dat voor kennisgeving heeft aangenomen, maar toen deze man carrière begon te maken in die vroeg-christelijke gemeente en een belangrijk figuur werd en op enig moment zich ook als de zogenaamde 13e apostel mocht voorstellen in het midden van de gemeente, die toen maar even heel stilletjes dat beeld van die aardekruik achterwege heeft gelaten. Vanuit de gedachte, dat is maar eigenlijk een beetje te min. Het wordt er wel over me gezegd, dat mag dan nog wel. Maar ik zal mezelf daar nooit mee vergelijken. Maar dat is juist op cruciale momenten, ook als het erom gaat spannen, als een gezag in het geding is, als een roeping wordt betwijfeld, als hardop wordt afgevraagd of Paulus wel ooit door de Heere Jezus Christus geroepen is en of hij de volmacht wel heeft om het woord in het midden van de gemeente te bedienen, bijvoorbeeld in de gemeente van Korinthe, waar alles stond te schudden op zijn fundament en Saulus op enig moment niet eens meer welkom was. Ze zagen hem liever gaan dan komen. Dan werpt hij niet zijn capaciteit in de strijd, dan roept hij niet over zijn gaven en dan vertelt hij niet hoe bijzonder hij tot zegen is geweest in de andere de gemeente. Dan zegt hij tegen de gemeente van Korinthe, gemeente, ik begrijp het, ben ook maar een kruik. Een aardevat. Maar wel in de hand van koning Jezus. Of ik zeg het eigenlijk verkeerd, gemeente. Niet in de hand, maar op het hoofd van koning Jezus. Kijk maar even met me mee. Als de Heer Jezus dat zo zegt tegen Ananias, vers 15, dan staat er, gaat heen, want deze is mijn uitverkoren vat, om mijn naam te dragen. Dan gebruikt de Heer Jezus een beeld wat heel herkenbaar is voor Ananias. Ik vermoed zomaar dat hij dat onderweg naar dat huis in de rechte straat in Damascus een paar keer in die grote lange straat die dwars door Damascus loopt ook tegenkwam. Zo'n Oosterse vrouw die water is gaan putten in een van de bronnen of in de rivier die door Damascus stroomt en nu onderweg is naar huis. En u bent me al voor als ik dat beeld zo oproept. Zo'n vrouw die draagt dan die kruik niet in haar arm, of los aan haar hand, zoals wij een emmer dragen. Maar die heeft die kruik op haar hoofd gezet. En met haar ene hand houdt ze die kruik zo vast en zo loopt ze daar door de straten van Damascus. Hoog boven de mensen torent die kruik uit. Nou, dat is het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt om de roeping van Paulus te vergelijken. Ik heb die kruik uit het kastje gehaald om op mijn hoofd te plaatsen en met deze kruik de wereld in te gaan om het evangelie te gaan verkondigen. We hebben een andere kant van uitverkiezing. We zagen net dat als het gaat om uitverkiezing en uitverkoren vat, dat de Heer Jezus zelf bepaalt wie hij roept. Het moment bepaalt waarop hij iemand roept. Dat is in zijn ogen het juiste moment. Maar dat wanneer hij een kruik heeft uitverkoren, het ook aan hem is hoe hij die kruik draagt. Hij draagt hem op zijn hoofd. En dat betekent dat zo'n kruik helemaal niets doet dan alleen maar rusten op hem. Wat dat betreft, broeders, maakt de Heer het je makkelijk. Het enige wat je mag doen is rusten op hem. Hij draagt. En hij brengt je dan ook op de plaats waar hij je wil hebben. En dat is voor Paulus een onbekende plaats. Op dit moment weet hij niet wat hem nog te wachten staat. Kan hij niet bevroeden dat hij nog eens een keer de oversteek zal maken naar ons werelddeel Europa, om daar voor het eerst in de geschiedenis Gods woord te gaan verkondigen. In het huidige Turkije. Kan hij niet bevroeden dat hij nog eens een keer voor Jeruzalem zal staan tegenover de Romeinse overheid. En heeft hij helemaal geen besef van dat hij aan het einde van zijn leven nog eens een keer voor de keizer komt te staan. Wat dat betreft gaat de vergelijking vanavond mis. Deze broeders die ontvangen straks een gemeentegids, waarin de adressen staan opgetekend. En in het midden van de gemeente zullen ze een wijk een wijk krijgen waar ze straks ook als wijkouderling in mogen arbeiden. Toch, broeders, hoop ik dat u dat wel zo persoonlijk ziet, ook in de komende jaren. God brengt mij naar dat adres. Hij brengt mij daar. Hij draagt mij daar naartoe. Het enige wat ik mag doen, is op dat adres kruik zijn. Kruik zijn. Om te brengen bij deze mens de naam van Jezus Christus. Want dat alleen geeft die kruik betekenis. Denk maar aan je moeder vanmiddag. Waarom koos hij nou van die 4 tupperware bakjes nou dat ene bakje? Wel, voor de soep van vanmiddag was dat bakje nou net de enige die daaraan voldeed. Daar paste het net in. Zij gaf aan dat bakje betekenis. Zij had het nodig. En als morgen de soep op is, wordt het bakje gewassen en weer teruggezet. Het heeft dan geen betekenis. Nou zo. Het enige wat de Heer met het leven van Paulus voor heeft, is die naam de wereld inbrengen. En als dat in de ogen van Christus gebeurd is, dan wordt die kruik weer teruggezet. En heeft het gedaan wat het moest doen. Daar ligt ook een kant naar u, broeder De Winter. De achterliggende jaren mocht je kruik zijn. Het is nu genoeg. De kruik is niet leeg. Maar in de ogen van koning Jezus zit het dienen erop. Dan mag je terug naar je gezin. Je hebt het woord in het midden van de gemeente gebracht. En vooral in het leven van veel jonge mensen. Ook jonge mensen die op dit moment niet meer lid zijn van onze gemeente. Maar het zaad is gestrooid. En we strooiden het met verwachting. Het zal ons niet verbazen, mag ik het van een maaltijd zo zeggen, met eerbied, onze koning kennend, dat het zaad wat nu gestrooid is op een akker, waarvan wij misschien denken, komt daar ooit wel vrucht op? Straks in de eeuwigheid, zijn vrucht zal openbaren. Dat is aan hem. Wij zijn maar kruikenbroeders. De rest is toegift. Maak er een stap naar het tweede punt. Vol vat. Uitverkoren kruik of vol kruik. Waarmee is die kruik vol? Wel, kijk maar naar de tekst, daar staat, maar de Heere zei tot hem, gaat heen, want deze is mijn uitverkoren vat kruik om mijn naam te dragen voor de hedenen, de koning en de kinderen van Israël. Dan lees ik het vers daarna ook, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. U ziet dat in deze twee versen steeds één uitdrukking terugkomt. Mijn naam. En dat is een van de belangrijkste begrippen in dit Bijbelboek. Mijn naam. Je ziet dat al uitgewerkt in hoofdstuk 2 van Handelingen. De redenvoering die Petrus houdt op dat grote tempelplein. Als hij uitlegt dat in de naam van Jezus deze tekenen en wonderen geschied zijn die gij nu ziet en hoort. Dat God hem een naam heeft gegeven welke boven alle namen is. De naam Heere, Kyrios. Zijn erenaam. Een naam die de zalig maken met recht en met trots mag dragen. Nu hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader als de verheerlijkte en verhoogde Christus. God heeft hem tot een Heere en zaligmaker gemaakt, zo zegt Petrus. En hij legt dat dan ook uit, opdat een ieder die de naam des Heeren aan zal roepen, zalig zal worden. Kort daarna in een andere toespraak in Handelingen roept diezelfde Petrus uit, dat er onder de hemel geen andere naam is gegeven door welke wij moeten zalig worden. Opnieuw maakt hij duidelijk dat die ene naam de naam van Jezus Christus, de Zoon van God is. Dat is dus de inhoud van die lege kruik. Die kruik is maar vol met één naam. En die ene naam verdraagt geen andere namen in diezelfde kruik. Dat is een eer te naam. Het is of Christus alleen, of geen Christus. Of Christus alleen. Of geen Christus. Ananias hoort dat deze kruik, die Paulus heet, vol is van Christus. Dat merkt hij ook op het moment dat hij daar binnenkomt. Zo zien we dat vanmorgen en zo zullen we dat in de toekomst nog een keer zien. Als hij daar binnenkomt en de handen op Saulus legt er tegen hem, zegt Saul, broeder. Dat er stond op dat moment niet alleen zijn ogen weer ziende worden, maar de Heilige Geest het hart van Saulus vervult. Hij gedoopt wordt, daar kom ik later afzonderlijk nog een keer op terug. En even later zien we hem staan in de gemeente van Damascus. En hij predikt Christus. Van hem kan gezegd worden wat de dichter zei. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Gods geest heeft Saulus vervuld. Een lege kruik volgemaakt met Christus. Wanneer deed de Heere Jezus dat? Wel toen hij Saulus riep. Mag ik dat beeld nog een keer gebruiken? Toen dat kastdeurtje openging, zalig maken zijn ogen liet gaan over al die kruiken die tot zijn beschikking staan. En hij de kruik Saulus eruit haalde. Vervulde hij die kruik met zijn naam om die naam de wereld in te brengen. Voorwaarde om in het ambt te kunnen staan, ook het ambt van diaken, is dat een broeder de Heere vreest. Denk aan een gevleugelde uitspraak van een van de predikanten die mijn leven heeft gestempeld, wijlen dominee Bouw. Die een keer in een kerkraad de volgende opmerking maakt. Het grootste deel van de kerkraad ging niet aan het heilige avondmaal. En dat wij broeders. Hoe kan dat nu? Wel in 's konings dienst. Maar niet aan 's konings tafel. De vraag stellen is een beantwoorden. Zeker, ik weet het. Een ambtsdrager kan ook aangevochten worden rondom een avondmaalzondag. Wegen persoonlijke zonden, ambtelijke tekortkomingen. Maar laat het geen godsdienst worden. Want dan is die kruik leeg. Dan heb je een holle kruik die de gemeente ingaat. En dat is funest. Het beeldgemeente heeft aan de ene kant iets, mag ik het zo zeggen, vanavond heilig ontspannends. Niet ik vul mijn kruik, hij vult die kruik. Die kruik vult hij, kijk maar naar het leven van Paulus, met de gaven die Paulus nodig heeft om op de plaatsen waar de Heeren hem brengt en bij de mensen aan wie hij het woord verkondigt, de naam van Christus te prediken. Dat was in Athene op de Areopagus anders dan in Jeruzalem, waar Paulus ook gepreekt heeft. En als Paulus de synagoge binnenkomt tijdens een van zijn zendingsreizen, dan heeft hij op dat moment en op die plaats andere gaven nodig dan in de gemeente van Thessalonica, waar geen synagoge is aan te wijzen, of in de gemeente van Filippi, waar geen eens een synagoge gebouwd mag worden, omdat het daar verboden is voor Joden in die stad. En hij te maken heeft met een publiek dat voor het grootste deel afkomstig is uit het heidendom. Maar daarover hoeft Saulus zich niet druk te maken. Daar zorgt die naam voor. Waar moet Saulus zich wel druk om maken? Wel dat hij blijft rusten op Christus. Dat Christus hem kan dragen. En dat de Heere Jezus kan zeggen, zonder dat hij commentaar van boven hoort, we gaan nu die kant op. En dat de Heere Jezus tegen Saulus van Tarsus kan zeggen, je moet nu wachten. En je hoort straks wel waar je naartoe gaat, maar niet naar dat deel wat jij voor ogen hebt. En dan verschijnt er in die nacht die Macedonische man en die zegt, kom over en help ons. En dan wordt die kruik opgepakt, gedragen en daar gebracht. Wie de Heere leert kennen, is meteen baas af in zijn leven. Zijn leven wordt geleid. Ik hoop ook, broeders, dat u mag zien wat voor troost daarin ligt. Als je gedragen wordt door Christus. En gebracht mag worden op een adres. Waar je die kruik mag leeg gieten. Die ene naam onder de hemel mag verkondigen. Of dat je voor je gevoel ergens komt op een adres. En je hoort bij wijze van spreken het water kletteren op de rots. Zo denk je. En je jaren later terug hoort. Broeder, ik wil toch een opmerking maken. Die ene zin. Die ene vraag. Dat gebed aan het einde van dat bezoek. Dat heeft God gebruikt om me onrustig te maken. En uiteindelijk te brengen aan zijn voeten. Vol van Christus. Dat betekent ook leven met Christus. Je moet in dit verband denken, gemeente, aan wat Saulus zegt. Hij zegt op enig moment in een van zijn brieven, als hij daarop terugkomt, hoe hij ook in het leven van de zaligmaker zichzelf steeds terug mag zien. Namelijk dat de zaligmaker hem voorhoudt. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. dat juist daardoor ook zichtbaar wordt dat die kruik die Saulus heet, langzaam maar zeker steeds meer één geheel gaat vormen met de persoon die hem draagt. Dat zag u eigenlijk net ook voor u. Toen ik dat beeld zo opriep van die Oosterse vrouw, die kruik op haar hoofd, we zien daar meteen een bepaald beeld bij. Eén geheel. Nou zo. Dat als de gemeente zometeen een broeder tegenkomt op een huisbezoek. En dat hoeft een broeder niet te horen. Maar dat u in zijn gestalte ziet door wie hij wordt gedragen. Dat deze broeder niet komt met zijn eigen naam. Of met klinkende namen uit het verleden. Maar die ene naam. Dat dat zijn verlangen is. Dat jij eigenlijk ook niet anders verwacht had, de broeder kennende, dat hij die vraag aan je zou stellen. Zomaar spontaan recht uit het hart. Mag je de Heere Jezus lief hebben? Heb je dat ook wel eens onder de prediking van het woord, dat je de Heere voelt trekken? Kun jij dat nou ook niet? Bidden nalaten? Heb je dat ook wel eens? Zonder de prediking van het woord, het heerlijke werk van de zaligmaker wordt uitgestald. Dat al durf je helemaal niets van jezelf te zeggen. Laat staan dat je zou zeggen dat je een kind van de Heere bent. Maar dat er toch zo'n heilig verlangen in je hart ontvlamd wordt. En je niets anders kan al luisterend dan hem. Al is het schuchter te mijnen. En als zo'n kostbare schat zo de Bethelkerk mee uit te dragen terug naar huis. Dat je thuis mag komen en het misschien wel tegen je vrouw of je man kan zeggen. Ik heb hem gezien. Ik zag hem. Hij was er ook voor mij. En dat is een wonder. Zo'n broeder. Daar zit elke gemeente ten diepste op te wachten. Niet een broeder die komt vertellen hoe God een mens moet bekeren. Dat moet elke ouderling weten. Maar hij moet het niet de gemeente voorhouden. Hij moet de gemeente brengen bij hem die zondaren bekeert. De Heere Jezus Christus. Alleen maar lijden tot. Alleen maar kruik zijn. Vol. Het ligt voor de hand, gemeente, om nu die gevleugelde uitspraak te maken. We maken zo de stap naar het derde punt trouwens. Sommigen onder ons hebben dat misschien al meeprekend gezegd. Ja, dominee, u bedoelt natuurlijk ook te zeggen. Bid deze broeders vol. Opdat zij tijdens de huisbezoeken u vol mogen preken, om het zomaar te zeggen. Over die ene naam die onder de hemel gegeven is. En dat is waar, gemeente. Laten wij dat ook doen. Maar mag ik er vanavond iets aan toevoegen? Voorkom dat deze aardekruiken breken. Voorkom dat. Maar ga er net zo mee om als die Chinese porseleinen vaas van je moeder of van je oma. Voorzichtig en zorgvuldig in wat je zegt, in wat je niet zegt, in wat je doet, in wat je mailt. Ik hoop niet dat de kerkraadslid daar gebruik van maakt, van de app, in het contact met gemeenteleden. Het kan niet bij het ambtelijke werk. In hoe we reageren op een broeder. Het zijn maar aardekruiken. En al zijn ze vol van Christus, dat mag u verwachten. En het is een roeping om voortdurend bij die bron, die kruik te vullen. Het zijn wel aardekruiken. Maak er een stap naar het derde punt. Een aardevat. Eigenlijk is dat derde punt helemaal al verweven, gemeente, door de prediking. Maar het is de Heer Jezus Christus die dat nog eens een keer extra naar voren haalt in dat vers. Laat hem maar lezen, vers 16. Dat zegt hij, om mijn naam te dragen voor de heidenen, de koningen, kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat is eigenlijk een hele merkwaardige uitdrukking. Het is een reactie op het verwijt, tegenwerping van Ananias. Ananias zei tegen de Heer, weet u wel wie u roept? En weet u wel waar u mij naartoe stuurt? Saulus van Tars. Die man die christenen vervolgt. En dan zegt de Heer in de eerste plaats, ja Ananias, dat weet ik heel goed. Ik heb hem uitverkoren. Dat betekent dat jij dus zwijgt. Dat is mijn wil. Je hebt niets in te brengen. Je bent ook maar een discipel. Een kruik. Maar ik zal hem ook laten tonen hoeveel hij mij, om mij moet lijden. Als je nu uitkijkt, gemeente, dan lees je er iets van in. Zal ik het u heel negatief zeggen vanavond? Ik zal hem ook eens even heel goed laten voelen wat hij anderen heeft aangedaan. Want deze Ananias was toch de man die voortdurend lijden veroorzaakt in het leven van kinderen, moeders, vaders, ouderen. Die vervolgde hij, mishandelde hij, wierp hij in de gevangenis, doodde hij. En dat we dan tegen elkaar zeggen, vergun me dat ik dat zo zeg, gemeente, vanavond het venijn zit dus in de staat. Prachtige woorden, uitverkoren vat, vol van mijn naam. Maar let op dan die laatste zin. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nou, als we die uitdrukking zo gaan lezen, gemeente, dan slaan we iets over het hoofd. Daar staat niet in vers 16, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden vanwege het lijden dat hij heeft aangericht. Nu is het mijn beurt. En wees gerust. Ik zal het hem even goed leren. Maar er staat lijden om mijn naam. Dat hoort bij elkaar. Als je dat uit elkaar zou trekken, dan breekt de kruik. Die kruik blijft heel. Zolang die kruik lijdt. Want dat lijden wordt niet opgeroepen door die kruik. Maar door die naam. Waar die kruik vol van is. Daar ligt allereerst dus iets vertroostend in deze opmerking. Ananias, in de loop van de tijd zal ik... Dat doe ik. Dat hoef jij niet aan Saulus te vertellen. En dat hoeven wij vanavond niet aan deze twee broeders te gaan vertellen. Hoe zij zullen lijden in het ambtelijke werk. Het enige dat we vanavond wel tegen elkaar mogen zeiden, dat is gegeven aan het ambtelijke werk. Lijden. Met een lange ei. Waarom? Wel, we dienen de meester die ons daarin is voorgegaan. En we dragen notabene zijn naam. Hij beheerst ons leven. En hij wil dat in het leven van een ambtsdrager de gestalte van de kruisdragende Christus zichtbaar wordt. Dat doet de Heere Jezus niet uit leedvermaak. Maar dat is nou in zijn ogen de juiste gestalte om die kruik zo vol mogelijk van Christus te krijgen. Broeders, u hoeft het lijden niet op te zoeken. En ik kan u één ding verzekeren, broeder Vlot weet dat, maar ik mag denk ik vanavond ook wel uit eigen ondervinding zeggen, de gemeente maakt het u hier echt niet moeilijk. Ik heb wel eens vreemdere dingen meegemaakt in de andere gemeente. De gemeente bidt ons ook vol. Dat merk ik op zaterdag. En ik hoop dat u dat merkt als je op een huisbezoek ergens komt. Dat je biddend wordt verwacht. Wat dat er gaat, kunnen we ons niet vergelijken met Saulus. Die werd geslagen, gestenigd, de gevangenis gegooid, stokslaag, veracht, weggejaagd, moest rennen voor zijn leven en kwam uiteindelijk om in de kerken van Rome. Maar er is wel een andere trek in het leven van Saulus zichtbaar. En dat geldt wel voor elke ambtsdrager. En ik wil dat toch even met u lezen. Daarvoor zoek ik het wel op, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. 2 Korinthe 4. Ik zei het al vanmorgen. Er zijn van die momenten in de brieven van Paulus waar hij terugkijkt naar Handelingen 9. Soms zomaar even terloops. Persoonlijke opmerkingen. En dan gaat hij weer verder in zijn reden. Maar hier in deze brief aan de gemeente van Korinthe, en dat is denk ik een van de weinige momenten in al zijn brieven, gaat hij uitgebreid in op zijn roeping tot het ambt. En het doel waartoe de zaligmaker hem geroepen heeft. En ik lees het maar even, 2 Korinthe 4 vanaf vers 5. Daar staat: wij prediken niet onszelf. En nou, dat bedoelde ik net met mijn opmerking, dat een ouderling niet naar op huisbezoek gaat om iets over zichzelf te vertellen. Tuurlijk mag je dat doen. Maar als de broeders alleen maar komen vertellen hoe God in hun leven is gaan werken, hadden ze beter thuis kunnen blijven. Zij komen voor u. En zij dragen een kruik. En natuurlijk mag je merken, en vraag het ook maar eens jongelui aan de broeders, wat ze daar zelf van kennen. Je hebt het ook wel eens aan mij gevraagd op de catechisatie. Dat mag. Hoe heeft u de Heere leren kennen? En wat betekende de afgelopen avondmaal zondag voor u? Want we hebben toen een mooi gesprek gekregen trouwens. Maar dan is het wel de taak van een ambtsdrager om het gesprek te sturen naar die ene naam. Dat staat hier ook, wij prediken niet onszelf. Maar Christus Jezus de Heere en onszelf in die volgorde. Dat wij uw dienaren zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is nou die schat. En dan zegt Paulus vervolgens in het vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarde vaten. Opdat de uitnemendheid der kracht zij Gods. En niet van ons. Paulus bedoelt eigenlijk dit beeld op twee manieren te gebruiken. Allereerst zegt hij tegen deze gemeente van Korinthe, mensen die uit waren op de gaven van dienaren van het woord. Als je in gemeente van Korinthe als predikant op de kansel staat en je had de gaven, dan werd je daar direct beroepen. En dat was nou het jammeren van Paulus. Dat was de eerste predikant in die gemeente, dus toen hadden ze nog niet te kiezen. Toen moesten ze met hem doen. Die man is niet getrouwd. Heeft een spraakgebrek. Preekt moeilijk. Soms niet te begrijpen. En nu hij vertrokken is, kan hij ook beter wegblijven. En je merkt dat dat Paulus raakt. En dan is het genade gemeente dat deze Paulus niet geprikkeld wordt in zijn naam, in zijn eer. Al is dat lijden. Maar dat hij zijn zwakte, zijn kwetsbaarheid, al die minpunten gebruikt om te wijzen op die ene naam. Door te zeggen: inderdaad, ben ook maar een kruik. Maar er zit wel een schat in. Die heet Jezus Christus. Maar tegelijkertijd, gemeente, vertelt hij ook indirect in dit vers. Waar hij nou de kracht vandaan haalt om in zo'n situatie te kunnen blijven staan. Dat zal je maar gezegd worden. En ik denk even aan een predikant die al jarenlang juicht voor Gods troon. Ik was daar bij zijn afscheidsdienst. Van de gemeente die er waren er allemaal op één na. Dat was zijn eerste gemeente. Ze konden wel komen. Ze wilden niet komen. In die tientallen jaren die er lagen tussen de periode van de broeder daar en het moment van afscheid, was de gemeente weggegroeid van de prediking die deze broeder voorstond. En om dan zachtmoedig te blijven, om dan bewogen te blijven, om dan de kans om geen sneer te geven, de gemeente in het gebed op te dragen voor de koning van de kerk. Daar moet je kracht voor krijgen, dat staat hier ook, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Het is alsof Paulus tegen die gemeente van Korinthe zegt: als je tegen die kruik duwt, dan valt hij om en slaat hij stuk. Dat ben ik. Maar één ding weet ik wel. Al probeer je zo vaak te duwen, je komt niet bij die kruik. Want ik word gedragen op het hoofd van de koning van de kerk. En hij draagt. En hij beschermt. Broeders, daar ligt nou uw kracht. In het woord van de zaligmaker. Die zoals Paulus dat citeert, iets verderop in deze brief, in 2 Korinthe 12, vers 9 en 10. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wees niet meer dan een kruik. Vol van Christus. Dat betekent ook een teer, een nabij gebedsleven met de Heere. Daarin ligt de kracht van een ambtsdrager, gemeente. Dat hij weet wie hem draagt. En dus ook weet dat hij op het hoofd van de verhoogde Christus maar zwak mag zijn. Amen.